Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt, wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb mij eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit het moment waar je naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in?
Ja, zeker.
Daar zijn we weer, de zoveelste comeback-podcast van De Schuine Kant. Ja, het was eventjes stil. Het seizoen is daadwerkelijk in volle gang. We weten het, begin november waren we er voor het laatst. Dus het is meer dan hoog tijd dat we terugkeren. En dat doe ik met Teun Verstegen en Wouter Pennings. De hele club is weer...
Hallo Andries.
De grote drie.
Jawel.
Maar we hebben wel een klein beetje, zeg maar, het hele principe van een wintersport is dat je er in de winter bent.
Ja.
En we waren er niet, jongens.
Nee, dat is wel slecht. Laten we het maar gewoon heel eerlijk zeggen. Het is niet zoals we het ook graag hadden gezien. En zoals het gegaan is. Maar door allerlei omstandigheden. Ik ziek, Wouter ziek. Jij besloot een paar dagen, een paar weken naar Zuid-Amerika te gaan. Dat is ook vrij lastig opnemen. Is het er toch een week of vier niet van gekomen om hier met z'n allen te samen te zijn?
Het is een beetje meteen een therapiesessie van ik ben Andries en ik was er niet met de schuine kant.
Met welk probleem heb jij hulp nodig?
Ja, nou ja, als ik dan mocht kiezen van alle drie smaakjes, dan ben ik blij dat ik niet ziek was. Maar we waren van plan om nog op afstand op te nemen. Dat is er niet van gekomen. Toen dachten we, hoe kunnen we nou het best goed maken? Het is, als deze aflevering uitkomt, de donderdag voor een overvolle periode in het veldrijden. Dus hier zijn we weer, Wouter.
Ja, het moet natuurlijk sowieso voor de echte crème de la crème periode van de winter. Ja, moet er een goede show komen. En ik denk dat, dan geef ik misschien al iets weg over waar we het over gaan hebben. Maar als er al opnames waren geweest in de tussentijd, dan had de kijker daar nu al helemaal, of de luisteraar er nu al helemaal niks meer aan, joh. Dus vergeten, we zijn er nu.
Je bedoelt omdat het seizoen zich in de tussentijd zo alle kanten heeft uitontwikkeld.
Ja.
Ja, en nu zijn er winters geweest en we hadden het de hele tijd over wanneer beginnen Van der Poel, Van Aert, Pidcock, de grote drie eraan. Eigenlijk is dat dit jaar niet zo heel erg van toepassing, want het is altijd spectaculair. Dus mijn eerste vraag aan jullie is eigenlijk, hebben jullie wel in de tussentijd in de afgelopen 5-6 weken de cross gezien, zo nu en dan?
Vanzelfsprekend. Nou ja, nee, zeker, tuurlijk. Heb ik echt alles gezien? Nou, dat denk ik niet. Maar zijn er een heleboel wedstrijden die meer dan de moeite waard waren en dat je daardoor het weekend erop denkt, ik ga er toch om 3 uur weer voor zitten, of ik hou het toch in de gaten. Of als je te laat was, is het fijn dat je in sommige players vanaf het begin kan kijken. Ook om 3:30, zeg maar. Heb ik wel zoveel mogelijk gekeken en heel veel interessante, spannende, verrassende en leuke wedstrijden gezien die tot de laatste 50 meter spannend waren.
Ja, met veel verschillende winnaars volgens mij. Hè? Want misschien moeten we dan even beginnen met wat ons sinds wij er waren is opgevallen. Er is ook nog heel veel nagepraat of heel veel gedoe geweest over het thema van onze vorige aflevering. Dat gaan we straks wel bespreken.
Ja, en het thema van die aflevering was eigenlijk het hoe en het wel en wee van de wereldbeker. Laat ik het zo zeggen.
Precies, daar is heel veel gedoe over geweest. De wereldbeker, het WK. Nou, straks even meer daarover. Maar eerst, wat is ons opgevallen afgelopen maand? En dan wil ik, even beginnen bij jou, Wouter.
Ja, wat is me opgevallen? Laat ik het anders verwoorden. Eigenlijk heb ik me gewoon kapot geërgerd aan dat het allemaal zo onvoorspelbaar is tegenwoordig.
Hè?
Ik kan daar zo slecht tegen. Ik wil gewoon gaan zitten of gaan liggen op die bank en dan gaan kijken. En dan wil ik gewoon de mannen vooraan zien strijden die ik verwacht. Elke keer zijn het anderen. En elke keer is het ook één grote tombola van wie rijdt wel, wie rijdt niet. Die slaat die cross over, die pikt die cross eruit. Behalve Isebiet rijdt alles en die rijdt ook gestaag, rijdt hij ze ook allemaal naar de kloten in de meeste crossen.
Maar waar zit nu je frustratie? Bij het feit dat je niet weet wie er meedoet of dat je niet weet wie er vooraan gaat rijden?
Allebei. Het is een combinatie van twee dingen.
Het is de eerste keer dat ik iemand hoor over, wel vervelend dat het zo onvoorspelbaar is. Want vaak gaat het over de voorspelbaarheid.
We hebben natuurlijk seizoenen gehad waarbij Van der Poel en Van Aert structureel streden om de overwinning eigenlijk al vanaf ergens begin november. Die zou jij het liefst weer terugzien?
Ja, dat waren toch heerlijke duels. Maar los daarvan, als je kijkt naar een sportwedstrijd. En iedere keer is er iemand goed waarvan je het niet verwacht. Dan is het los van wat je daar wel of niet van vindt, is dat gewoon moeilijk om te verwerken. Snap je?
Dus je mist een beetje de referentie.
Dus voor mij ook afzien thuis op die bank, snap je?
Ja, ja. Nou, misschien begon het dan een beetje, want de eerste aflevering daar had het over Thibaut Nijs. Die schoot uit de startblokken.
Ja.
Nou, dat is een voorbeeld van een renner die is helemaal weggezakt. Terwijl er anderen zijn.
Nee, maar dat is dus ook een stukje. Ik wil niet zeggen dat ik me daaraan erger. Dat gaat veel te ver om dat te zeggen. Maar het is wel zo dat ik denk van, nou, ik ga er lekker voor zitten. Weer eventjes lekker op Thibaut Nijs letten. Is toch een klein beetje mijn oogappeltje geworden. En dan geeft hij weer
is hij niet in beeld
niet thuis. Nee.
Ja. Ja, dan kan je je hart ophalen bij de vrouwencross. Want die is zo voorspelbaar als maar kan.
Nou, dat valt ook wel mee, toch?
Als Fem van Impel meedoet.
Ja, maar dat is ook zoiets. Bij die vrouwencross moet je ook iedere keer weer afvragen wie er nou wel en wie er nou niet meedoet. Dat is ook een klein beetje in het verlengde daarvan. Inderdaad, veel minder dan bij de mannen.
Oké, maar goed, ja. Dit wordt misschien een beetje de rode draad in de aflevering. Wanneer rijdt iemand wel en wanneer rijdt iemand niet?
Nou is het wel zo dat deze aflevering gaat over de periode die er aankomt. De periode rond kerst en na de jaarwisseling die langzaam leidt richting het WK. Ja, dan kunnen we natuurlijk langzaamaan wel meer gaan zeggen wie er meedoen. Namelijk ongeveer iedereen, behalve dat af en toe nog Pitcock van de Poel van Aert afweten.
Zeker, maar als we nu het even hebben over de eerste helft van het seizoen.
Ja. Nee,
dan is dat gewoon allemaal versplinterder dan ooit. Ik denk dat het hek echt van de dam is. Ja. Het gaat alleen maar erger worden vanaf nu.
Er waren nog wel periodes dat mensen besloten een trainingskamp te doen. En meestal besloten ze dan ongeveer allemaal in dezelfde periode een trainingskamp te doen. Nou, dat is nu één gatenkaas. Dat is zeker zo.
Ja, en de één gaat echt specifiek voor het ene klassement en slaat een wereldbeker over en andersom. Thanks Wout. Teun, wat is jou nou het meest opgevallen?
Ja, ik dacht, we kunnen het heel veel hebben over wie er wel en niet gereden heeft, hoe de parcoursen waren en hoe de uitslagen waren. Maar uiteindelijk hebben wij het hier ook in de afgelopen seizoenen van de Schuine Kant al wel eens gehad over een kleine sport die hier heel langzaamaan zichzelf over de wereld aan het verspreiden is. Waar,
darten?
Ik bedoel...
Of je bedoelt veldrijden?
Ik bedoel wel veld. Dat is toch uiteindelijk waar deze podcast over gaat.
De één na belangrijkste wintersport.
Ja, sorry. Ik was even afgeleid.
Precies. Ik snap het helemaal. In januari dan kijk je eerst Baal en dan toch Champions League of Darts.
WK.
Het WK bedoel ik. Ja. Omdat het een sport is die mede wel. Er is van alles voor en tegen de wereldbeker te zeggen, maar die maakt het in ieder geval iets internationaler door in verschillende landen die wedstrijden te houden. Zeker bij de vrouwen zie je ook langzaamaan wat andere nationaliteiten intreden. Toen zat ik naar Val di Zole te kijken. Wat een mooie cross was. Een spannende cross. Een verrassende cross. Toen dacht ik, dit beaamt waarom we toch moeten gaan proberen om het veldrijden vanaf 2030, zal het dan zijn, op de Olympische kalender te hebben. Maak deze sport gewoon Olympisch.
En had het dan te maken met het sportieve element of echt gewoon met hoe dat eruit ziet, de technische moeilijkheid?
Volgens mij is Val di Zole het bewijs dat een wintersport die volgens de Olympische regeltjes op sneeuw en ijs moet plaatsvinden, prima kan. Val di Zole, daar ligt sneeuw. Natuurlijk doen we veldrijden grotendeels in de modder in tegenstelling tot schaatsen of skiën, wat je inderdaad alleen maar op sneeuw of ijs kan doen.
Maar je natuurlijk ook niet waar.
Is het criterium dan...
Nee, dat kan ook op een grasmat.
Dat het zich, want je zegt, ja, het bewijst dat het in de sneeuw kan. En dat het dus aan dat belangrijkste, die belangrijkste voorwaarden van het IOC voldoet. Maar je wil dan ook een serieuze wedstrijd neerzetten. Een serieuze competitie met dus verschillende nationaliteiten. Ja. En dan niet alleen Nederland, België, plus een ander land.
Plus een beetje Engeland, plus misschien wat Frankrijk dat langzaamaan begint in te stromen. Zeker, maar ik denk ook op het moment dat je dat op de Olympische kalender gaat zetten, dat het andersom gaat werken. En dat mensen denken, hé, verrek, dat is een Olympische sport. Oh, dat kan eigenlijk. Oh, dat kan ook in de winter. Dat hoeft niet alleen in de zomer op 28 mm bandjes, maar dat kan ook in de winter op zo'n manier. Oh, we wonen hier in de bergen van Canada. Ligt sneeuw.
Nou op jouw trui een sticker van de UCI? Want dit is wel muziek in de oren natuurlijk. Van, ja, dit is precies wat ze beogen.
Nou ja, dit is wat ze beogen, maar waar ze tot nu toe nog nooit naar hebben gehandeld. Want volgens mij staat nog steeds in de regels dat het een sport moet zijn die in principe op ijs en sneeuw plaats moet vinden. En ja, willen ze hier niet echt aan, maar kan het wel?
Ja. Dus ja, alleen je moet je natuurlijk wel afvragen of, want je hebt het over Val di Sole, hè? Ik erger me ook kapot aan. Iedereen het heeft over Val di Sole. Het is Val di Sole, mensen.
Dit is jouw Italiaanse inborst. Hè? Je heet Wouter Pennings, maar er zit een enorme Italiaanse inborst.
Dit is ook de ergernisaflevering van het jaar met Wouter.
Dat denk ik ook.
Nee, maar los daarvan. Nee, maar je hebt het over Val di Sole. Dan zie je natuurlijk wel dat is een heel ander spelletje dan al die modder en zand. En grascrossen die we anders zien.
Tuurlijk, maar dan zoeken we ook nog een parcours in Zwitserland, wat ook in de sneeuw ligt, waarop ze zich kunnen voorbereiden. En daarbij...
Eens, er moeten meer van dat soort sneeuwcrossen dan natuurlijk komen in die periode.
Lijkt mij geen enkel probleem.
Er komen ook nieuwe namen bij de bovendrijven. Of andere namen.
Ja.
Want?
Nou, Manon Bakker, die is natuurlijk stiekem al, hè, liet ze natuurlijk al zien dat ze een sneeuwkoningin bij uitstek is in de vorige jaren. Volgens mij met twee eerdere derde plekken in Val di Sole. En nu wint ze gewoon hier, hè, nu verslaat ze gewoon op de sloffen. Het was gewoon echt met overmacht. Is iedereen de baas.
Zeker, maar dat is ook waarom ik denk dat het bewijs is dat het Olympisch kan worden. Omdat een Olympische... wedstrijd ook vaak zorgt voor verrassingen.
Specialisme. Je ziet het ook bij de mannen, dus, hè? Niels van der Putten, 2 jaar op het podium, bij juist die cross in Val di Sole.
Bravo, Dries.
Dus op die manier zou ik zeggen, niet te ingewikkeld, 2030, ik weet uit mijn hoofd niet waar het dan is.
Ja, maar, Zwitserland is in de running, hè?
Zwitserland is
en
in
Frankrijk
de
volgens mij. Nou, dat ging nog over schaatsen in Tielf, maar goed.
Een prachtige plek om het dan te doen.
Wat gaat ze in Tielf? Sven Nijs ook nog wel een paar bandjes, een setje banden voor liggen, toch?
Denk het ook. Voor de ijsbaan. Dat moet wel lukken. Wat is jou opgevallen, Dries?
Dit kalenderjaar nog. Je zou bijna vergeten dat het nog 2023 is. Maar op de tweede dag van het jaar gingen wij naar het Oosten van het Land. Spraken wij Joris Nieuwenhuis. En hadden wij het over zijn terugkeer als fulltime veldrijder.
Zijn eerste seizoen weer, hè?
Ja, en eigenlijk zei hij van dit seizoen mag je nog niks van me verwachten. Want ik heb hier geen normale aanloop voor gehad. Ik heb geen looptrainingen specifiek gedaan. Was in het begin van dit seizoen, en dan heb je het over oktober, een beetje teleurgesteld over die eerste crossen die hij reed, over de resultaten. En vervolgens, ja, de beer is los. Nieuwenhuis heeft zijn eerste crossen gewonnen. Want hij had nog helemaal geen elite overwinningen staan. En dat zijn ook nog eens overwinningen in de superprestige, waar hij ook kort in het klassement staat. 2 op een rij gewonnen. Hij won de wereldbeker in Val di Sole. En we gaan het nog later hebben over de stelling van kunnen er mannen zich mengen met de grote 3? Maar als er iemand is die het kan, daar doe ik even een voorzetje vast en denk dat hij het is. En het leuke is, voordat we jullie daar misschien op ingaan, we kunnen even met hem bellen.
Gezellig, laten we hem bellen.
Oh ja.
Hey, mijn joggers.
Hey Joris, met Andries en Teun en Wouter van de Schuine Kant.
Hey.
En, hallo. Hey Joris.
Hey Joris, we hadden het er net over dat wij, dat was nog dit jaar, 2023, bij jou bezoek waren, Teun en ik.
Ja, klopt ja.
En er is wel toch veel veranderd eigenlijk, hè? Want toen zei je, ja, dit seizoen, dat was dus vorig seizoen, nog niet te veel van me verwachten. Ik ga de komende zomer een serieuze aanloop doen naar de crosswinter. En ja, ik sprak jou eventjes voor een andere podcast, waar ik jou begin november voor vroeg. Het pakt wel lekker uit.
Nee, absoluut. Eigenlijk alle doelen die ik voor ogen had, het hele traject wat ik voor ogen had, ging allemaal heel goed. En het pakt nu heel goed uit. Dus dat is heel fijn.
Kan je dan bijna nog voordat de hele drukke kerstperiode moet beginnen, Joris, al spreken van een geslaagd seizoen?
Ja, voor mij wel. Voor mij is eigenlijk alles wat nu nog erbij komt, is gewoon mooi meegenomen, bonus. Maar als ik kijk naar vorig jaar en al helemaal als ik kijk naar de jaren daarvoor, is het voor mij echt wel een geslaagd seizoen.
Ik deed verslag van de cross in Werksplas. Toen werd je 2e. Zeg ik goed, hè? Ja, want de week daarna pakte hij eerst over.
Nee.
Oh, sorry. De cross in...
Niel.
Oh ja, precies.
Niel was dat, ja.
Ja, ik deed verslag van die cross in Niel. En toen was je met Isebiet in gevecht. En ja, toen had je hem eigenlijk een paar keer op het rooster. En toen dacht ik, hoe gaat Joris nou een cross uiteindelijk ook echt winnen? Want dat je supersterk was, was duidelijk. En inmiddels is het recept helder. Je moet gewoon meteen wegrijden. En ik hoor ook van sommigen, hij maakt de cross niet spannender. Als hij wint, dan wint hij met overmacht.
Ja. Nou, eigenlijk is dit al een beetje hoe ik crossen win. Vanuit vroeger ook al. Bij de belofte. Ik heb natuurlijk bij de belofte Isebiet en ik zijn ongeveer even oud. Hebben al veel tegen elkaar gereden. En vaak, als ik won, dan was het al vrij gauw duidelijk. En vaak als ik met Eli de laatste ronde inging, dan was het ook eigenlijk altijd wel duidelijk. Dus inderdaad, het is niet veel veranderd.
En is dit, Joris, nou iets wat jij eigenlijk voor de wedstrijd of bij de start al voelt van, joh, ik heb vandaag de benen om op deze manier de koers aan te vallen en misschien wel die overwinning binnen te slepen?
Nee, dat zelfvertrouwen heb ik nog niet voor een wedstrijd. Zeg maar, dat moet echt, die eerste ronde moet dat... Of ja, ik weet eerlijk gezegd niet. Het is niet dat ik daar al vooraf mee bezig ben, zeg maar. En ook wanneer ik dan eraan begin, zo'n eerste ronde, dan is het niet dat ik denk van, oké, ik wil nu wegrijden. Of ik wil dat ik meteen al druk zet. Maar dat gaat eigenlijk heel... nou ja, eigenlijk vanzelf. Ik kom dan in een hele goede focus, een hele goede flow. En ja, dan gaat alles een beetje vanzelf.
Ja, zo ziet het er ook uit inderdaad. Dat het dan vanzelf gaat en dat je niet meer stilvalt, op stoom bent geraakt en doorknalt. En daardoor dus, nou, mede door twee overwinningen in de superprestige, ook in dat klassement lekker aan het klimmen bent. Als je kijkt naar de komende weken, naar die hele volle kalender, is dat dan ook waar jij het vooral op gaat inzetten, op die superprestige? Waar rij je allemaal?
Nee, ja, ik rij eigenlijk beide klassementen nu nog. Dus en de superprestige en de wereldbeker, waar ik beide goed sta. Alleen X2O rij ik niet volledig. Dus die rij ik allemaal. Dit hele seizoen nog.
Oké, dus zeg maar voor de komende weken, je rijdt Antwerpen, Gaveren en dan heb je dus een driedaagse, hè? Gaveren, Heusden-Zolder en Diegem.
Ja. Ja, en Baal, die dan wel, uiteraard.
Ja, die hoort er dan wel bij. Maar zo'n drie dagen achter elkaar crossen, met Diegem dan nog in de avond, is dat... Ja, ik bedoel, het is niet voor de eerste keer, maar hoe ga je daarin? Hoe beleef je dan de kerst bijvoorbeeld? Is dat een beetje ingehouden, of?
Nou ja, het is voor mij wel de eerste keer dat ik nu ooit in mijn leven drie dagen achter elkaar cross. Dus dat gaat, okay. Ja, dat gaat gewoon afzien worden. Maar ik wist het vooraf al, voor het seizoen begon, dat het heel pittig ging worden. Maar ik kijk er eigenlijk wel heel erg naar uit. Ik heb wel voor die hele week heb ik wat gehuurd in België, waar we dan met de hele familie heen gaan. Dus dan zitten we wel daar en dan zijn alle crossen in één keer een stuk dichterbij. Dus dan qua energie scheelt dat natuurlijk wel veel. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen. Ja, dat gaat afzien worden, maar dat zal voor een Eli ook zo zijn die ook de superstitie rijdt. En voor meer jongens natuurlijk.
Krijg je ook tips van je teamgenoten bijvoorbeeld hierover om te kijken hoe dat je zo'n periode doorkomt?
Nee, dat eigenlijk niet specifiek. Ik denk dat iedereen nu vooral echt zijn eigen programma rijdt. En uiteindelijk ben je dan toch wel wat meer op jezelf gefocust dan dat je per se echt met z'n allen ergens naartoe werkt, zeg maar.
Je ziet eigenlijk je teamgenoten weer aan het begin van de wedstrijd en denk je, hey, Lars is hier vandaag ook en Pim is er ook, gezellig.
Nee, we hebben wel verder gewoon contact over andere dingen, zeg maar. Maar niet per se over dat specifieke hoe we zo'n kerstperiode doorkomen.
En dan komen er ook nog een paar grote jongens terug, die wel eens de grote drie worden genoemd. Misschien niet helemaal, helemaal respectvol naar de rest van het veld. Want heb je dan ook zoiets van, nou, daar kan ik me misschien wel tussen gaan zetten op sommige dagen?
Nou, ik ben daar niet op die manier mee bezig eigenlijk. Ik denk wel, in ieder geval, ik heb zelf het idee dat echt op hele specifieke parcoursen dat ik wel dat ik wel ja, een beetje tegen gas zou kunnen geven. Maar als ik dan kijk hoe Mathieu in Herentals wegrijdt, dan heb ik echt niet de illusie dat ik daar aan mee ga kunnen doen. Dus ik ga ook hier weer echt vooral op mezelf focussen, die wedstrijden. En niet te veel naar die mannen kijken.
Maar jij reed daar niet, hè? Dat was X2O. Dus we moeten die krachtmeting nog even zien. Misschien heb je wel hele goede benen.
Ik heb het heel goed kunnen zien vanaf de bank. En er was weinig aan te doen.
Ja, dat vrees ik inderdaad ook. Als laatste, ik sprak nog even jouw vriend Gosse van der Meer. Die zei, doe hem de groeten. Die keel is onwijs aan het broezen. Weet jij wat hij dan bedoelt?
Ja, dan weet ik toevallig wel wat hij bedoelt, ja.
Oké, en dat je hem niet in de weg moet gaan rijden nu hij terug is. Dat zal niet gebeuren,
ja.
Denk ik.
Nou, dat zal goed komen, ja.
Heel veel succes, Joris, de komende week. Dankjewel dat je even wilde aanschrijven.
Ja, geen probleem.
Ja, altijd leuk om even te bellen met een van de mannen.
Vriend van de show, hè?
Dat. En gewoon die nu elke week op tv op het podium terug te zien is. En daar moet je ook een podium selfie nemen trouwens. Dat zie je dan op Instagram terug. Dat is toch even wennen, de eerste keer. Ja. Sommigen die doen dat gewoon uit losse pols. Maar ik zie Joris dan zo lachen.
Moet je gewoon even 5 keer gedaan hebben. Nou, hij heeft er al 3, dus dat komt goed.
Inmiddels kan hij het.
Ja hoor, kan hij wel.
Voel jij ervan?
Ja, Joris, heerlijk. Ik geniet ook met volle teugen van hem, hoor. Maar Joris is volgens mij een beetje als een type Robert Gesink. Die gaat gewoon zo snel mogelijk bam zijn eigen tempo rijden. En dan ziet hij wel wat voor uitslag eruit rolt. Hij heeft een behoefte aan een zo hard mogelijke koers, volgens mij.
Ja, hij is niet
te
verleiden.
Ik denk dat hij wat baat bij gaat hebben dat die grote 3 zometeen volop meedoen.
Ja, omdat hij zich niet laat verleiden tot het gevecht met hen. Hè? Dat hij gewoon inderdaad zijn eigen tempo kiest. Want hij wil daar niks over zeggen van ja, wat is dat dan waard en kan die mee... Behalve dan dat Mathieu van der Poel vorige week wel van een andere planeet kwam.
Ja, ik wou zeggen, dat was wel echt vrij bijzonder wat daar gebeurde.
Zou je daar nou banger van worden als je er in die koers meteen achter rijdt? Of als je dat op tv ziet en je weet volgende week moet ik tegen hem?
Oeh, ik denk dat het in de koers zelf nog indrukwekkender is dan op tv. Dus uiteindelijk denken ze, fuck, daar is die weer. Ja, goed. En we rijden vandaag voor de tweede plaats. En als Pidcock en Van Aert er zijn, rijden we misschien voor het podium. Misschien net daarachter. Maar ik denk dat als je de overmacht zag waarmee Van der Poel vertrok. Dan denk ik dat dat echt... dat je je benen voelt in het veld en denkt... Nou, tot zover.
Wordt het zo'n dag.
Ja.
De vorige aflevering, dat is lang geleden, dat weten we. Excuus daarvoor nogmaals. Toen hadden we
daar houden we nu ook mee op, hoor. We zijn er binnenkort. We zorgen nu dat we er gewoon eind volgende week of zo weer zijn.
Wij zijn eind volgende week zelfs weer. Kan ik alvast vertellen. Goed. En we hebben van onze lessen geleerd. Vorige jaar deden we tijdens de cross in Diegem. Nu nemen we het na de cross in Diegem.
Ja, beter. Dat is beter.
Ja.
Goed.
In die aflevering ging het over de wereldbeker. En toen zei ik, volgens mij moeten ze dat helemaal anders doen. Die wereldbeker, daar moet er gewoon maar 1 per land ook gewoon zijn. Los van minder wereldbekers. Niet 3 in België en 2 in Nederland. Nou goed, er is nogal wat gedoe geweest daarna over de wereldbeker. En om die hele discussie gewoon eventjes heel kort af te bakenen voor onszelf. Hoe vinden we nou dat die wereldbeker eruit moet gaan zien? En misschien aan de hand van de stelling die jij inbracht, Wouter. Jij zei, in deze vorm zien we de wereldbeker sowieso niet meer terug.
Nee, ik zou als de wereldbeker een persoon was, dan zou ik hem willen vragen, wat vind je er nou zelf van?
Ja, wat zou die zeggen?
Die wereldbeker, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Wat is dit nou, jongens? Hij eist alle zondagen op. Het is zogenaamd het allerbelangrijkste waar het hele heelal en universum omheen draait in het veldrijden, cyclocross. Maar helemaal geen hond geeft er ene moer om.
Zijn het de mooiste crossen?
Ja, soms wel, soms niet. Ze hebben natuurlijk sommige prachtige crossen.
Maar wat is het
anderen
probleem?
Zeggen we helemaal niks. Wat moet je nou met Benidorm, waar je voor de helft over een stenen boulevard rijdt?
Nou, dat was wel een vette cross vorig jaar. Kijk, als er daar een eentje van is, dan vind ik dat niet zo ramp. Maar we zijn nu al 2 keer in Frankrijk geweest en we gaan... Nee, dat hoeft voor mij gewoon niet.
Maar het wordt ook gewoon een allegaatje. Dan is die er weer niet, dan is die er weer wel.
Dan moet je iets doen om die wereldbeker zo belangrijk te maken dat iedereen daar wil komen. Uiteindelijk kan je ook zeggen, als je naar het voetbal kijkt, daar is het gewoon op zaterdag en zondag tijd voor de Eredivisie, op dinsdag voor de Champions League en op woensdag voor de KNVB-beker.
Ja, maar daar kan je geen wedstrijd overslaan.
Nee, daar kan je geen wedstrijd overslaan. Maar dat kan je toch hier ook iets op bedenken waarop je dat niet kan?
Nou, en vooral waarmee je dat onrealistisch maakt.
Moet je die crossen gewoon rijden. En de wereldbeker is op zondag en de X2O op zaterdag. Nou, dat is dan wat we gaan rijden.
Ja, misschien is het een beetje dubbelop, omdat ik in de vorige aflevering er ook al heel veel over heb gezegd.
Maakt niet uit. Dat heeft niet iedereen gehoord.
Nee, wat het bij mij oproept is een soort arrogantie van de UCI en van de wereldbeker. Van wij zijn het allerbelangrijkste. Maar die arrogantie die slaat nergens op het moment dat je daarin genegeerd wordt. En dan zie je dat nu na 4-5 wereldbekers er nog maar één renner is die het klassement kan winnen, als die in ieder geval elke week rijdt. Dat is Isebiet.
Ja.
De enige manier om het aantrekkelijker te maken, en volgens mij werkt dat zo met vraag en aanbod, dan gaat het om dat er genoeg mensen zijn die zich ook willen storten op die wereldbeker, dan moet het aantrekkelijk zijn. En dat is als het gewoon een korter programma is.
Ja.
Je moet je niet gaan richten, denk ik, op Van der Poel en Van Aert. Dat hoeft helemaal niet. Maar we hebben een tijd gehad dat zij er dan één of twee misten. Maar er waren er 8 in totaal. En dan konden ze alsnog het klassement winnen. Werd dat ook nog spannend. Het gaat om, is het op de laatste manche, of de laatste twee wedstrijddagen, ja, nog spannend?
Je wilt zorgen dat het in ieder geval na de jaarwisseling nog spannend is. En dat is het natuurlijk nu eigenlijk al 3 weken niet. En de jaarwisseling is nog 1,5 week weg.
Ja, dus je moet ervoor zorgen dat er niet te veel zijn. En dat het dus dicht genoeg bij elkaar ligt. Of je doet iets met die puntentelling. Maar 14 is gewoon minimaal 4 te veel.
Ja, ik twijfel daaraan of het er te veel zijn. Ik denk namelijk, ik vind het echt lekker dat je vanaf half oktober tot eind januari elke zondag een cross kan zien.
Maar dat kan je ook zonder wereldbeker.
Maar mannen, even, waarom doen we het niet gewoon helemaal anders? Waarom, ik bedoel, in het wegwielrennen is die, was het natuurlijk ook een schitterend fenomeen, maar is die natuurlijk ook uiteindelijk afgeschaft? Is daar de Pro Tour en later de World Tour voor in de plaats gekomen.
En wat bedoel je met schitterend fenomeen?
De wereldbeker.
Die wereldbeker en die trui en zo.
Ah ja, ja.
Paolo Bettini in die wereldbeker trui of Johan Museo. Dat wilde je gewoon zijn als jongetje.
Maar dan zouden het allemaal losse crossen worden waaraan je kan deelnemen of niet. En dan is het goed.
Ik zou zeggen, maak gewoon van het hele crossseizoen een soort wereldranking, waar je gewoon aan elke cross een bepaald gewicht toekent in punten.
Die is er, hè? Die ranking?
Ja, maar hang daar gewoon de wereldbeker aan.
Ja, dan hou je nog steeds de klassiekers, hè? Ik bedoel, we hebben nog steeds over de monumenten in het wegwielrennen. Alleen dat is helemaal geen klassement. Maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, dat kunnen gewoon klassiekers zijn. Gewoon monumenten op zichzelf. Dus waardoor ze juist aantrekkelijk zijn om te rijden.
Welke wedstrijd je ook wint, 10 punten of 20 punten voor de overwinning. En zo tellen we naar beneden. Nou, misschien moeten het 50 zijn bij de overwinning, 35 voor de nummer 2.
En gewoon dan de UCI-ranking.
En dan maakt de rest niet uit. Sponsored by X2O.
Het hoeft niet analoog te zijn aan de ranking van mij. Maar in elk geval gewoon een soort regelmatigheidsklassement dat niet alleen maar aan specifieke crossen hangt, maar gewoon een beetje boven de markt hangt. Gewoon als een soort van overkoepelend klassement.
Ik denk wel, als je dat zou plakken op dit seizoen,
Lijkt mij een realistische toekomst.
Dan wordt het nog saaier, want Isebiet die heeft echt verreweg de meeste punten als het gaat om het UCI-klassement. Die rijdt
dat is hetzelfde zeggen als dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen door iemand anders zijn gewonnen als ze de popular vote hadden gedaan. De spelregels zijn zoals ze zijn. Dus als die spelregels verandert, dan verandert ook het spel en de inbreng van de poppetjes.
Maar als dit het voorstel is, hoe bestaat de wereldbeker dan nog? Of is er gewoon een regelmatigheidsklassement?
Ik vond dat een diepere filosofische vraag.
Ik ben het boek van Guillaume Martin aan het lezen, dus misschien zit het daarin.
Het peloton en ik.
Precies. Die andere. Socrates op de fiets. Ik ben nog bij die eerste begonnen. Okay. Ik wist niet dat die tweede er was.
Ja, hij heeft zelfs een literaire prijs gewonnen.
Ja, dat eerste boek is niet per se heel erg briljant. Het tweede schijnt beter te zijn. Dus wellicht ga ik daarin door.
Het beste boek geschreven door een actieve profrenner die de Tour rijdt.
Ja.
Die prijs weet hij vast wel.
Nee, ja, dat is knap, ja. Ja. Nou, ik heb Jan Ulrich nog geen boek zien schrijven, zeg maar, in 20 jaar geleden.
Nee. Maar goed, we hadden het daarover. Terug naar de wereldbeker. Hij moet blijven bestaan. Laat dat eventjes buiten kijf staan. Dit is het klassement in het cross.
Ja.
In de cross. Het probleem is dat ze hem zijn gaan overvalueren.
Ja, ik denk dat het gewoon een heel gekunsteld gebeuren is geworden. En dat het zich helemaal uit elkaar ontwikkelt. Dat die belangen helemaal uit elkaar lopen. de renners en de ploegen die willen natuurlijk gewoon het hele seizoen lang willen ze goed zijn. Maar ja, er zijn, weet ik veel, 30, 40, 50 crossen, alles bij elkaar. Hè. Goede tv-crossen waar we het over hebben. Ja, je kan niet met goed fatsoen alles rijden. En ja, Izebeat kan het. Maar als iedereen dat zou doen, ja, dan zou Izebeat dus weer alles winnen. Dus dit, ja.
Dat is logisch. Mooi. Ja, de discussie waar we niet meteen helemaal uitkomen. We gaan even iets heel anders doen. Sander Valentijn, de host van de Kop Over Kop podcast, die verwijt me altijd dat ik alles overneem van zijn podcast qua onderdelen.
Ja. Dat heb je nu ook gedaan.
Hij doet vaak een speedrondje. Deze keer ga ik het gewoon echt expliciet jatten. Dus hier komt hij, een speed nieuwsblokje. En laten we beginnen. Teun, met goed nieuws. Teun voor jouw bijna naamgenoot Toon. Ja. Toon Aarts.
Het is in het buitenland, hè? Vinden ze moeilijk.
Ja, dat snap ik.
Teun,
dat
Toon, ik. Ja. Toon. Dus we zitten in de buurt.
Het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar precies. Hij keert terug. Dat wisten we al een tijdje dat hij dat van plan is. Na die schorsing. Halverwege februari. Maar hij heeft nu ook een ploeg gevonden. Goed nieuws.
Zeker. Tuurlijk. Ja. Volgens mij hebben we hier alles vaker gehad over het een beetje ondoorzichtige proces dat er met de Aarts gaande is. Ja, het lijkt bewezen, maar is het nou echt bewezen? Nou, inmiddels is die schorsing geaccepteerd en zit het er al ongeveer op. Hij heeft ook privé sponsors gevonden om die 2 jaar door te trainen, om niet achter op de vuilniswagen te hoeven of facturen te moeten gaan inkloppen ergens op een saai kantoor. Dus ja, ik geloof eigenlijk nog steeds wel in zekere zin ook in zijn onschuld. Dus ik gun het hem dat hij nog 3 crossen in Hens Maas t-shirt kan rijden. En ze misschien toch een beetje op de voorposten kan brengen. Want dat hadden ze gehoopt met Corné van Kessel.
Ja, die ploeg bedoel je. Ja.
Dat wil, ja, de schacht Hens Maas. Ja. De schacht Hens Maas. Ja, dat wil met Corné van Kessel wil dat nog niet echt. Dus misschien dat Toon Aarts ze even vooraan kan laten zien.
Zal de meest gemotiveerde crosser zijn in februari straks?
Zonder enige twijfel. Ja, en hij heeft geluk, want tegen die tijd doen er niet zo heel veel meer mee. Zit het WK erop, geloof ik. Dus laat je nog even zien, Toon.
Ik denk dat als hij mooie resultaten bij elkaar fietst, dat er direct een paar anderen ook 2 jaar op stage willen gaan.
Misschien wel. Maar Wout, dit is een speedrondje, dus ik heb meteen het volgende nieuwsblokje feitje voor jou. Want Jens Dekker, die keerde terug na een paar jaar buiten het crossen, wel als co-commentator en als eigenlijk expert op Twitter, die de parcours ook reviewde. Ging hij weer crossen dit jaar, won hij meteen 2 UCI-crossen in Spanje en nu is hij weer even gestopt vanwege mentale problemen. Dat gaat alle kanten op.
Ja, hij zei zelf ook aan dat het hem totaal verraste. Dus ja, wie ben ik dan in alle bescheidenheid om daar verder wat van te vinden? Maar ja, het is heel sneu, maar ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is me eigenlijk niet eens zozeer opgevallen dat hij weer meedeed.
Nou ja, we hebben wel 2 keer Felipe Orts verslagen volgens mij in Spanje.
Hij heeft volgens mij wel een paar aardige uitslagen gereden. En je zou denken, hij is terug, het gaat best wel aardig. Maar dat het dan mentaal tegen zit, is natuurlijk gewoon intens kloten.
Ja, dus wensen hem.
Zo hoop je geen terugkeer te hebben.
Beterschap.
Zeker, zeker. Wat denk je van Zdeněk Stibar? Die toch doorgaat tot aan het WK, privéploegje aan het formeren.
Ja, en daarover zei hij, want hij is dus gestopt als wegrenner bij Jayco, waar hij een jaartje heeft gereden. Hij zei, ja, dit is eigenlijk niet ideaal, want nu moet ik mijn energie verdelen tussen trainen en die ploeg opzetten en alles daarvoor regelen. En volgens mij liet hij ook doorschemeren dat hij misschien toch nog wat langer doorgaat, ook op de weg dan met dat ploegje. Maar ik vind een WK in Tabor, daar moet Stibar bij zijn.
Zonder twijfel.
En ja, het is misschien wel een heel long shot. Van Aert en Pidcock gaan niet naar het WK. Als hij een ideale voorbereiding had gehad, dan had ik, ja, ik weet niet, ergens gelooft de Stibar-fan in mij nog wel in dat er iets mogelijk was geweest.
Maar mag ik je zeggen dat ik eigenlijk dat argument van ik moet mijn energie verdelen tussen het opzetten van een ploeg en het trainen, dat ik daar echt geen fluit van geloof?
Nou ja, oké, dat mag. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten wat erbij komt kijken.
Nee, ik denk alleen dat Zdeněk Stibar inmiddels de schaapjes behoorlijk op het droge heeft. En als hij heel graag 26 of 28 uur in de week zou willen trainen, hij een prima manager heeft die 98% voor hem kan regelen.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de poppetjes nodig. En dat moet je dan dus blijkbaar ook zelf regelen. En die mensen op de goede plek krijgen. Ik weet het niet.
Ja, nou ja.
Ja, als Jutta Leer dan het kan.
Oké, maar dit is een speedrondje, dus we kunnen niet Jutta Leerdam erbij gaan halen. Want we gaan naar Quinten Hermans, daar wil jij iets over zeggen, Wout. Want die mag misschien niet naar het WK, niet omdat de bondscoach van België dat dan voorkomt, maar omdat zijn ploegbaas dat niet wil.
Ja, Quinten Hermans, waarvan wij ons natuurlijk ook al vorige winter een beetje afvroegen. Van ja, wat is hij nou precies aan het doen? Wat wil hij nou met het veld rijden? Keerde natuurlijk gelijktijdig met Mathieu van der Poel terug in het veld. En ja, dan is er sprake van, nou, die gaat weer lekker toch zijn deel van de winter weer meepakken. Is gemotiveerd, lijkt het. En dan komen er ineens geluiden dat, wie is het? Christophe Roodhoofd. Dat die maar even streng, doch rechtvaardig via de media toespreekt. Dat vind ik altijd heel bijzonder.
Of ze Lefebvre zaast.
Ja, eventjes die venijnig die druk zetten. Van ja, alles goed en wel. Maar deze kerel moet leveren op de weg. En die moet knechten voor Mathieu van der Poel in bepaalde koersen. Oh nee, dat ging over een andere. Dat ging weer over een ander. Over Vermeers ging dat. Hij zegt over Hermans. Die moet zelf op gepaste momenten leveren op de weg. En dat verwachten wij van hem. En wat hij ook nog zei. Wat heb je? Je moet je afvragen. Heb je wat te zoeken op dat WK? Als daar ene Mathieu van der Poel rondrijdt. Ga er maar aan staan.
Ja, dat is dan ook nog eens je ploeggenoot. Dus ja, dat is duidelijk. Na die tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij eigenlijk voor gehaald is om dat soort dingen te laten zien, ja, viel het nog niet mee vorig jaar.
Daarom. Ik ben helemaal eens met Roodhoofd.
Ja, en tenslotte, Teun, het is misschien niet helemaal nieuws, maar er was een artikel, volgens mij op Wielerflits, waarin verschillende renners, oud-renners, onder meer Niels Albert en Rob Peters volgens mij, een beetje hun licht lieten schijnen op de opkomst van Mathieu van der Poel. Ja. We kunnen al bijna tienjarig, we vieren het tienjarig jubileum van Mathieu van der Poel als elite-renner. Heeft inmiddels dus ook 150 crossen gewonnen. En als je dan zo terugkijkt, dan waren er wat oud-gedienden over die begintijd. Ja, niet zo te spreken over Van der Poel?
Nee, die, ja, als ik het heel kort samenvat, was geloof ik een beetje het verhaal van, joh, hij kwam en hij was zo ontzettend goed. Ja, wij waren een beetje gewend, wij oudere mannen die al meededen, dat we de wedstrijd is begonnen en is even de nou, hoe zal ik dat zeggen? De losers wilde ik zeggen, maar de mindere coureurs eraf reden. En dan gingen we eens met een man of 10 een paar rondjes rustig aan doen. En dan gingen we eens kijken wie er voor de overwinning ging rijden of ging strijden. En nog even 2-3 rondjes volle bak. En ze zeggen eigenlijk, Van der Poel, die had daar geen boodschap aan. Die had heel weinig zin om met het oude volk op die manier mee te rijden. Die trok gewoon de gashendel open vanaf moment 1. En die ging er niet meer af totdat hij over de finish was. En dat deed hij in zijn eerste elitecross als nummer 1. En dat deed hij in zijn eerste WK als nummer 1. Ja, dat vinden wij zuur. En dat vinden wij stom.
En het heeft wel wat gevolgen misschien zelfs gehad.
Gevolgen dat wij op een gegeven moment maar besloten hebben dat het er toch niet meer in zat. En misschien wel gestopt zijn. En we hebben Van der Poel wel eens gevraagd. Ja, we hebben ook een sponsor op ons shirt staan. Mag die ook een keer in beeld?
Ja, dus eigenlijk dat met het begin van het tijdperk Van der Poel het voor de crosser op plek 5 tot 10 minder interessant is geworden, omdat hij voor die tijd nog wel wat vaker in beeld was.
Ja, dat kan. Ik denk dat dat toen gebeurde. Ik denk dat je daar nu ook weer de ommekeer van ziet in sommige gevallen. Dat er echt een heel aantal crossers zijn die in dit deel van het seizoen, waarbij er echt al wel goed naar de cross gekeken wordt, gewoon in beeld kunnen rijden. En daarbij, ja, je kan Van der Poel wel vragen of dat hij rustig aan wil doen, zodat de andere sponsor ook in beeld kan komen. Als ik sponsor ben van der Poel, zou ik heel blij zijn dat hij altijd vooraan reed. Want daar betaal ik hem voor. En dan ben ik ook bereid om nog 20% of 50% extra voor te gaan betalen. Als dat zo blijft doorgaan. Dus ik begrip die vragen ook niet helemaal.
Nou ja, vanuit hen gezien snap ik het wel een beetje.
Maar jongens, het veldrijden in het verlengde daarvan, het hele wielrennen is natuurlijk een spelletje van geven en nemen. Dit is gewoon, als je dit verhaal las, is dit gewoon Eddy Merckx all over again. Eddy Merckx kwam ook zo in een peloton oude mannen die besloten met elkaar een conctie te vormen en om de beurten zeg maar al die jongeren in te gaan halen, zodat een van hun met de premies kon gaan lopen en ze ook onderling die pot een beetje konden verdelen. De Rick van Steenbergers, Rick van Looys, dat soort mannen. En die Merckx die kwam en die had daar totaal geen boodschap aan. Die reed iedereen gewoon vanaf de eerste bocht eraf.
En dus iemand die zo exceptioneel is dat hele toneelstukje eigenlijk geen stand kan houden. Dat is natuurlijk vandaar, een verademing.
Daarom wordt het cannibalisme genoemd natuurlijk. Je eet gewoon letterlijk de anderen op.
Nou ja, ik zelf schrok ik wel wat meer van een uitspraak van der Poel een paar weken geleden. Die zei van ja, misschien dat ik binnenkort wel een winter oversla. Gelukkig zette hij dat ook weer recht. Dat er nog voorlopig een doel is om te blijven crossen. Ja. Namelijk die 7 wereldtitels van, wie is het? Lipoton, toch? De recordhouder. Of zeg ik nou, ik zeg het volgens mij weer verkeerd.
Erik de Vlaming.
Ja, precies.
Roland Liberton is
die staat op 5.
Tienvoudig Belgisch kampioen.
Ja, die heeft
Erik de Vlaming is volgens Roger de Vlaming althans de beste veldrijder die er ooit geweest is en ooit zal zijn.
Oeh. Oké, nou dan heeft Van der Poel toch nog in ieder geval 3 te gaan.
Precies, dus hij blijft...
3?
Nee, hij heeft er nu 5.
Hij heeft er 5, hè? Ja, 2 te gaan nog.
Ja. Oei. Na deze winter nog 1.
Ja, in principe kunnen we die schriftelijk afdoen. Dat WK.
Jongens, dat was het nieuwsblokje. Best leuk, hè?
Ja, speedy nieuwsblokje. Nou, fantastisch.
En om de speed erin te houden, gaan we ook nog even bellen met Gossen.
Ja. Yo, girl.
Gossen, je spreekt met de schuine kant.
Hallo.
Je zit in de uitzending.
Oh, live in de uitzending.
Ja, dat kunnen we jou wel toevertrouwen. Hey, je komt direct terug uit Japan. Zeg maar, je bent nu nog onderweg naar huis.
Ja, ik zit naast mijn pa in de auto. En hij stapt zo meteen in de trein richting Friesland. En ik rijd door met mijn kengoetje naar huis. Dus,
ja, want we konden het op social media zien. Je hebt weer een van je bizarre avonturen beleefd. We hebben het wel eens gehad over jouw Amerikaanse trips. En ergens in het Oostblok en in China. Maar nu Japan. Was dat de eerste keer dat je daar ging crossen?
Ja, dat was iets wat ik al een aantal jaren graag wilde doen. Maar het kwam altijd een beetje slecht uit in de planning en de mogelijkheden. En noem alles maar op. En nu... stonden de sterren in de goede volgorde. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon die kant op. Dus ik ben voor 4 weken naar Japan gegaan.
En dat zijn ook officiële UCI-crossen?
Eentje. De rest waren nationale wedstrijden. Een beetje te vergelijken bij ons met die KMU-crossen, KMU-wedstrijden. En ik reed 1 UCI-wedstrijd. En alleen ik had een beetje slechte reis daar naartoe. Dus ik landde pas 32 uur voor de start van de wedstrijd, dat ik daadwerkelijk bij de wedstrijd was. Dus die eerste wedstrijd ging niet zo goed. Ik ben nog wel tweede achter de Japanse kampioen, Ichiro Yoda, die op dit moment ook in Europa aan het crossen is. Die week erop wist ik al een wedstrijd te winnen in Japan.
Kijk, Gosse Teun hier, leg eens uit hoe dat er aan toe gaat in Japan. Is dat vergelijkbaar met Nederland of is dat een totaal andere sfeer?
Ja, wel een totaal andere sfeer. En ik moet wel zeggen, de sfeer beviel me daar wel veel beter dan in Nederland. En het is misschien een beetje lastig voor te stellen. In Nederland verdwijnen ook steeds meer wedstrijden. Deelnemersaantallen, gaan constant omlaag ook wel bij veel wedstrijden hier. En dan reed ik daar zo'n nationale cross gewoon 700, 800, 900 deelnemers aan zo'n wedstrijd. En ook bij de elite, dat ik daar ging crossen in startveld van 80, 90 man. Dat ik dacht van, hier staan wel veel aan de start. Natuurlijk, hè, dan kijk je om je heen en het niveauverschil is wel heel groot. En dat merk je wel. Alleen, Japanners zijn daarin ook heel anders dan Nederlanders. En voor hun om bijvoorbeeld bij de elite te crossen is echt een erezaak. Dus je hebt daar ook wel heel veel mensen die dus gewoon bij de elite crossen en misschien 2 rondjes meedoen. Alleen, omdat het... Ja, zeg maar, hoe moet ik zeggen, ze willen niet bij een amateur gaan rijden. Dus dan, zeg maar, die wedstrijden van amateurstocht, dat doet niet zoveel mee. Terwijl in die andere categorie heb je dus echt hele grote deelnemersaantallen. En het zijn echt hele mooie parcoursen. Dat was echt, toen ik daar naartoe ging. Ja, je hebt in Nederland natuurlijk wel vaak allemaal een beetje van die friemelrondjes. En van die, van die gekkigheid dat je niet weet hoe je het moet bedenken. Carousel. Door het bos en zoveel bochten. Ja, alleen daar was echt ook nationale crossen. Er was gewoon... volgens UCI-reglement opgebouwd. Overal keurig netjes 3 meter breed. Prachtig mooi. En daar heb ik wel echt enorm genoten.
En Gorsen, kan je nog... Want misschien hebben mensen nog niet die aflevering gehoord die wij eerder met je hebben opgenomen. Waarom onderneem jij dit soort avonturen? Want je bent eigenlijk een eenmans ploegje. Hè? Je regelt al je sponsoren zelf. Het is ook best wel een gedoe. Maar wat is jouw lol daarin?
Ja, de lol daarin is dat je dit soort dingen dus kunt gaan doen. Hè. Kijk, ik had gewoon voor een grote ploeg gereden. En ik, ik ben nu 10 jaar lang gecontracteerd renner. Dan had ik waarschijnlijk 10 jaar lang gewoon hetzelfde wedstrijdrieteltje af moeten rijden. Ja, dan wil je eerlijk te zijn, weet je, Kokzijde is een mooie cross. Maar ja, nadat je daar een paar keer hebt gereden, heb je dat wel gezien. Net zoals eigenlijk al die andere wedstrijden. En ja, ik vind dit gewoon heel mooi. En een manier om ook andere wedstrijden te rijden zou zijn. Amerika het hele seizoen gereden. Ook als ik in Engeland het hele seizoen gereden, een keertje Tsjechië. En ja, noem alles maar op, dan leer je de sport heel anders kennen en zie je heel andere plekken van de wereld. En in plaats van ja, constant ja, hetzelfde wedstrijdprogramma maar af te rijden, dat is, noem het, als je naar zo'n wedstrijd in Gavre gaat, dat voor koers in de laatste x aantal jaren bijna geen bocht verandert. Je hoeft bij het inrijden, je doet 's ochtends even één rondje of je steekt je vinger een keer in de modder. Want dezelfde sporen van het jaar ervoor liggen
er ja,
nog.
Wouter heeft net verteld dat hij van voorspelbaarheid houdt. Maar goed, ja, jij bent een ander verhaal.
Een ander verhaal. In het kader van voorspelbaarheid of niet, zeg jij, Gos, ik heb al in heel veel landen een seizoen gereden. Ik wilde heel graag een keer naar Japan. Is dit nou toch dat je denkt, ik wil nog wel een keer terug naar Japan. Is het volgend jaar, is het jaar daarna? Maar dat ga ik nog een keer doen.
Nou, ik zou inderdaad wel heel graag terug willen. Ook helaas voor mij de laatste wedstrijd werd afgezegd. En ik zou eigenlijk voor 4 wedstrijden gaan. En toen werd de laatste door heel slecht weer afgezegd. En dat was wel voor mij wel een beetje teleurstelling. Want dat was ook wel een wedstrijd eigenlijk normaal voor ons. Zou dat nooit afgezegd worden in die omstandigheden. Dus daar merk je wel van, hey, het is wel iets anders dan bij ons. Alleen, dat was wel zonde, maar ik zou echt heel, heel graag terug willen gaan. En misschien ook nog wel wat langer.
Ja, en waarom werd hij dan afgezegd?
Ja, is dat er daar, ja, achteraf was natuurlijk ook wel een goede beslissing, hoor. Maar ik zat nou gewoon ineens met z'n allen in een zware winterstorm. Ik zat op de 9e verdieping, had ik een hotelkamer en de ramen klapperden. En de toren gingen heen en weer. Maar ja, natuurlijk zelf wil je gewoon crossen. Maar het parcours waarde gewoon weg. Oh, ja. Een paar jaar geleden toen in Kokzijde. Dus dat was uiteindelijk wel ik denk, moet je natuurlijk ook kijken naar het niveau van zo'n wedstrijd. Hè? En dan wil je natuurlijk ook niet dat er ook heel veel mensen naartoe komen en zichzelf daarmee in gevaar brengen. En ja, wij waren er al. Dus dan denk ik wel van, ja, waarom kunnen we niet gewoon crossen? Maar ja, iedereen moest die onderneming nog aan die onderneming beginnen.
Jij zag er nog wel zitten. Hey, Gosse, ga je nou de komende weken ook nog hier in de buurt wel gewoon crossen? Want jij zei dat we even aan Joris Nieuwhuis moesten doorgeven dat hij jou niet in de weg moest rijden. Ga je elkaar tegenkomen?
Ja, ik moet nog even kijken. Ik ga met de kerstdagen voor het eerst in vele jaren ben ik terug bij mijn ouders. En ik rij van tweede kerstdag de kerstcross in Norg. In het noorden. Ik kom natuurlijk zelf uit het noorden. Dus ja, wel de lokale organisaties van een hele mooie wedstrijd. Ja, toen ook als ik op eerste kerstdag met mijn ouders moet eten. Ik heb de tweede kerstdag ook crossen. En daarna moet ik even kijken. Want ook met het 24 seizoen ligt de focus weer iets meer op het mountainbiken. Dus zelf als renner maak ik daarin een kleine verschuiving van het crossen wel wat meer richting het mountainbiken. Dus het kan zijn dat ik dit jaar weer een compacte seizoen ga rijden. En dan in 2024 weer vaker ook op de mountainbike weer mooie avonturen wil gaan beleven.
Kijk, je blijft avontureren. Dat horen we graag. Nou, we
nemen we gewoon af en toe contact op om ook even zelf een gevoel te krijgen bij dat avonturieren.
Ja, het zal niet de laatste keer zijn dat we je bellen.
Nee, is helemaal goed. Altijd welkom.
Oké, goede reis naar huis. Slaap je jetlag uit en tot de volgende.
Ja, kom goed. We houden contact en groetjes in de studio.
Leuk man, Gosse.
Lekker Gosse.
Altijd, ja. Ik weet niet, die man is altijd soort van... zit altijd een soort goede lach in zijn stem. Zit een... Nou ja, ik weet niet. Het is gezellig om met
staat
hem te bellen.
Staat altijd aan.
Staat altijd aan. En je denkt altijd... Gast, hoe doe je het? Je denkt ook... Jezus, wat vet.
Ja, zou ik ook wel willen als ik de benen had. En hij gaat dus met de kerstperiode, want die wilde ik even doornemen. Dat is natuurlijk waar we allemaal nu voor klaar zitten. Het begint op de 22e. De kerstperiode van Gosse van der Meer blijft beperkt tot Norg. De cross in Norg, maar de crossen waar wij naar uitkijken, ik ga ze even heel snel opnoemen. Het begint dus vrijdag 22 december in Mol, dan de dag na de Wereldbeker Antwerpen. Tweede kerstdag, Gavre Wereldbeker. Dan de superprestige Heus de Zolder. De superprestige in Diegem. De dag erna. De dag daarna, dan hebben we het over 4 dagen op rij, de Exact Cross in Loenhout. En dan op 30 december, de laatste van het jaar, de Wereldbeker in Hulst. Voordat we op 1 januari, even je 1 dagje rust, Oudejaarsdag, de Cross in Baal hebben.
J.P. Sven Nijs.
Ja, die volgens mij ook 11 keer gewonnen is door Sven Nijs.
Ja, zoiets. Ja. Sven de Influencer Nijs.
Dus dan heb ik het over 8 crossen. 8 crossen vanaf aankomende vrijdag. Jongens, dit is het moment van het jaar.
Absoluut. Als je niks te doen hebt, en ook als je wel iets te doen hebt, is er cross op tv.
En dan komen ze dus terug. We moeten het toch over die mannen gaan hebben. Ze hebben individueel al gereden. Van Aert nog niet met Van der Poel. Van der Poel dan... ze hebben ook alle 3 keer gewonnen. Pidcock won de cross in Namen. De eerste keer dat ze tegen elkaar gaan opnemen is komende zaterdag. Is dat iets waar jullie dan nog extra voor gaan zitten? Van ja, ze zijn dan alle 3 op 1 plek?
Vrijdag trouwens al, in Mol.
Ja, dat is alleen Van der Poel en Van Aert.
Ja, precies. Oh, ja.
Oh, ja. En zaterdag zijn ze er, zijn ze dan, dan echt alle drie.
Kan er geen tameren vastknopen, mensen?
Ja, ik denk het wel. Ja, dit is wel... Ik weet niet. Ja, god, al is het de eerste twee rondes die je even gezien moet hebben om te kijken. Wat gaan ze doen? Hoe kijken ze naar elkaar? Volgen ze elkaar? Rijden ze het veld aan gort? Weet ik veel wat. Maar dit is wel...
Je zit toch klaar om 3 uur? Je wil gewoon weten, hoe verhouden ze zich dat tot elkaar? En vooral wat jij zegt, inderdaad, in Mol. Dat is dus vrijdag al. Gewoon Van Aert en Van der Poel. Stellingen. We gaan de stelling ingooien. Want dat smeert wat beter. Mijn stelling is... En dat is in het licht van vorige winter misschien toch wel wat spectaculair. Want toen was Van Aert met de rugproblemen van der Poel toch wel oppermachtig. Ik denk in dit geval, en dit jaar nu Van Aert er geen doel van maakt, Van der Poel tegen Van Aert, een walkover voor Mathieu. Hij gaat al die ontmoetingen winnen.
En dan hebben wij het over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ontmoetingen die zij zullen hebben.
Ja, minimaal 6. Want
oh ja, want hij twijfelt, hè?
Ja, of Van Aert doorgaat na Kokzijde.
Ja, nee, dus hij twijfelt over Zonhoven en Benidorm. Dat is het eigenlijk.
Ja. Ik zal eerst even uitleggen waarom ik dat denk. Van Aert, nou ja, er is natuurlijk heel veel gezegd over zijn voorjaar van 2023. Over zijn klassieke campagne. Hij gaf zelf aan, in april was ik eigenlijk al een beetje uitgeblust. Die eerste piek van mijn jaar lag echt op het WK veldrijden. Ik was daar dus op mijn top. En dat kost mij te veel later in het jaar. Ook alweer saillant, er wordt gezegd, het was niet een al te beste jaar van Aert. Als je kijkt dat hij volgens mij in 8 van de 9 wegkoersen die hij reed, eendagskoersen, stond hij in de top 4 of op het podium. Ja. Zo slecht was het niet, maar hij had niet dat extra beetje.
Hij wilde winnen. En dat heeft hij. Bij Jumbo-Visma willen ze een klassieker winnen. En dat is nog niet gelukt.
En ik vind het heel verstandig dat ze nu een keer alles in het teken zetten daarvan, al in de winter. Dat ze dus bedenken, dat we moeten geen concessies doen in ieder geval in dat crossseizoen. Maar ik denk wel dat hij daardoor echt een tandje minder gaat zijn. En Van der Poel ziet er gewoon veel beter uit dan vorige winter.
Ik ben het in principe met je eens. Maar met de kanttekening dat ik toch denk dat Van Aert er eentje gaat meepakken. Dus de walkover zal groot zijn, maar niet 6-0.
Dus één sprintje of zo?
Zoiets. Ja, hij gaat er ergens eentje pakken. Of Van der Poel heeft net een mindere dag. Van Aert heeft net een betere dag. Lekker band. Gedoetjes onderweg. Ik weet niet. Lukt het even net niet. En dan wint Van Aert alsnog.
Wat jij zegt is wel realistischer, maar een stelling is natuurlijk lekker. Dat
weet ik, maar die mag ik ook onderuit halen.
Het is de dag van de ergernis van Wout. Hoe kijk jij ernaar?
Ik denk inderdaad ook dat Van der Poel eigenlijk veel beter is op alle vlakken. Dat heb ik al vaker gezegd. Van der Poel is in elk onderdeel van de cross gewoon een minuscuul... Ja, 0,0 nog iets procentje beter dan Van Aert. En dat telt gewoon op. Ronde na ronde, of bocht na bocht na bocht. Strook na strook, ronde na ronde. Maar Van Aert gaat wel op karakter, gaat die Van der Poel een paar keer kloppen. Omdat hij mentaal zoveel sterker is. Als Van der Poel het een keertje tegenslag heeft, dan laat hij het kopje hangen. Maar ik denk wel dat het nog steeds... Van der Poel tegen Van Aert is. En dan een hele tijd niks. En dan Pidcock.
Tegen Joris Nieuwenhuis.
Ja, dat zou mooi zijn. Nou ja, even terug met het malletje van vorig jaar er dan over. Want misschien is het gek dat wij er nu zo stellig over zijn. Want we zijn het met z'n drieën eens dat Van der Poel dus beter oog nu. Of we verwachten meer van hem.
Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat hij ook... ze hebben nog niet tegen elkaar gereden. Dus het moet blijken. Maar dat zijn overmacht in de cross die hij heeft gereden echt groter was dan... bij Van Aert.
En maar hangt het daarvan af? Of denken we dit vanwege alles wat hij op de weg heeft laten zien dit jaar?
Ja, maar ja, daar zit zoveel tijd tussen.
Ik denk dat het bij mij wel meespeelt. Gewoon dat hele sentiment van Van der Poel heeft de boel helemaal op de rit. En die weet wanneer die goed moet zijn. En die weet nu op een of andere manier hoe hij zijn lijf gezond houdt.
Ja, wat ik wel interessant vind daarbij, ik denk dat je wel gelijk hebt. En dat het behoorlijk op de rit is bij hem en dat hij dat misschien toch meer ook bij mij meespeelt dan dat ik me in eerste instantie wil toegeven. Maar dat voor Van der Poel bijvoorbeeld al richting volgend veldritseizoen een uitdaging wordt met alles wat hij deze zomer wil gaan doen. Maar goed, daarvoor hebben we nog een jaar te gaan. Ja, hij is gewoon wel echt beter. Ja. En hij heeft wat meer ook wat meer rust kunnen pakken in het trainen, in de zon, in Spanje, met Evenepoel lopen klooien daar in de Spaanse zon. Ja, die heeft echt, die zit er super ontspannen bij.
Ja, ik las een interview waarin Van der Poel het had over de rivaliteit met Wout van Aert. En dat hij zei, er wordt zo vaak gevraagd naar onze verstandhouding. En dat we, zijn we hier nou wel of niet vrienden? Nee, we zijn geen vrienden. Maar dat kan in mijn ogen eigenlijk niet in deze continue strijd waar we in zitten. Maar misschien wel na onze carrière, zei hij toen.
Ja, daar heb ik zelfs zitten luisteren naar het interview. Daar was de gast collega podcast van ons, namelijk die van Garen Thomas.
Je moet iets anders luisteren als we er zelf niet zijn, hè?
Ja, dat dan kom je niet aan. Maar je moet natuurlijk ook gewoon je huiswerk doen. Hè, als je gewoon hier serieus iets over het veld rijden wil kunnen roepen tegen het volk. Nee, ik denk dat Van der Poel en Van Aert, dat was ook wat volgens mij Thomas ook zei. Maar Van der Poel ging er niet echt op in. Maar hij zei van, volgens mij is er niemand ter wereld die jullie beter begrijpt dan jullie elkaar. Dat is natuurlijk ook zo. Die mannen die kunnen zich zo goed in elkaar verplaatsen, denk ik. Dat het haast gewoon doodzonde zou zijn als die niet na hun carrière in elk geval niet goede kennissen worden. Op tenminste.
Gaan we dan een soort, dit is mijn hoop, dat je dan een soort Federer-Nadal moment krijgt. Bij het afscheid van Federer zo hand in hand huilend.
Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop vooral dat ze na hun carrière samen een podcast beginnen. Je hebt Dijkhoff en Segers. Dat is een beetje de politieke podcast. Nou, en dat Van der Poel en Van Aert samen. De cross en het wegwielrennen. Eens in de twee weken gaan analyseren.
Gewoon elke dag. Gewoon
tijdens de tour. Goed.
Net als Tom Bonen en Jan Bakerlands en al die mannen. Gewoon zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk in de media.
Gewoon het leven analyseren elke dag. Oké, dat over die twee. De volgende stelling. Er gaat iemand tussenkomen tussen die grote drie. En we hebben nu eigenlijk allemaal al gezegd dat de twee zojuist besproken heren wel van een andere orde zijn. Maar misschien voor die derde plek. Je zei heel lang niks en dan Pidcock. Maar kan dat misschien nog iemand anders zijn?
Nou, Pidcock zie je wel al aan die twee crossen die hij reed. Het is echt een sluipmoordenaartje. Hij heeft een paar rondes nodig. Je denkt na de start, de eerste paar bochten, denk je van, oh, waar zit Pidcock heen? 20ste plek, 22ste plek. Dit gaat helemaal mis. Maar gewoon heel gestaag, zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Ja, sluipt hij steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij. En dan heeft hij zijn prooi heeft hij al op schootsafstand. Maar zelfs dan blijft hij ijzerkalm. Is niet dat hij er naartoe poeft, maar gewoon heel, heel langzaam naartoe glijdt.
Hij is verraderlijk.
En dan zit hij erbij, dan blijft hij even in het wiel en dan pats.
Maar
dan zijn Van Aert en Van der Poel zijn al wel een goede driekwart minuut weg. Als die denkbeeldig alle drie in dezelfde koers zitten. Dus daar gaat hij denk ik nooit meer bij komen. Maar hij is wel veruit beter dan al die andere mannen.
En dus sowieso intrinsiek, maar misschien op een dag zou je zeggen, want we hebben het gehad over Isebiet, mega constant. Van der Haar is ook mega constant. Maar misschien dan toch wel Joris Nieuwenhuis, die als hij het op zijn heupen heeft, ook echt de in staat is om ver weg te rijden van het groepje daarachter. En dat zien we van die renners niet heel veel doen. Hè? Isebiet wint niet met een minuut voorsprong. Dat heeft Nieuwenhuis al wel een paar keer gedaan.
Ja. Nou ja, je hebt iemand nodig.
Ligt aan parcours, dat snap ik allemaal.
Probeer ook na te denken, zeg maar, oké, van de Poel en Van Aert zijn we het wel over eens. Wat Pidcock, oké, wat als niet Pidcock, wie dan, weet je wel? Maar dan heb je inderdaad een Nieuwenhuis nodig die op zo'n afstand kan gaan rijden. Want anders is de rest er zo weer bij. Zeg maar, die zijn dan gehaaid genoeg om toch dichterbij te komen. Dus ja, is Pidcock geen optie, dan zou het misschien Nieuwenhuis kunnen zijn.
Ron Haar?
Ja, zit ik ook aan te denken.
Ik kan het zeggen, Ron Haar, als hij zijn dag heeft.
Nijs zou je in eigenlijk zeggen, had dat twee maanden geleden gevraagd, had je gedacht, kan het ook? Nu, weet ik niet. Dan zijn we er denk ik al wel een heel eind.
Ja, en dan hebben we het gepresteerd om het al heel lang niet over de vrouwen te hebben, want volgende stelling.
Heel erg zonde. Fantastisch seizoen, toch?
Celine Del Carmen Alvarado wordt wereldkampioen. En er wordt hier al geapplaudiseerd. Het is een seizoen waarin tot nu toe Als Fem van Empel meedoet, dan winst ze. Ze heeft al 10 crossen gewonnen. Het is ook niet een vlekkeloos jaar verder voor haar geweest. Want ze heeft best wel wat euvel gehad en al ziek geweest. Dat geldt trouwens ook voor Alvarado. En toch denk jij, Wouter, want jij bracht deze in, dat het zomaar eens samen zou kunnen komen voor Alvarado op het wereldkampioenschap.
Ik denk het wel. Ik denk dat ze gaf zelf vorig jaar al aan dat ze dit jaar verwachtte kloof gedicht hebben. Nou, aan het begin van dit seizoen zei ze misschien een beetje gekscherend: ik ben alleen tevreden als ik wereldkampioen word. En we zien hoe het seizoen zich nu ontwikkelt. Ja, waarbij we het moeilijk kunnen vergelijken, want ze rijden lang niet alles tegelijkertijd. Maar Alvarado heeft Pietersen al meermaals intrinsiek geklopt. Nou, Van Empel, ja, is gewoon op de sukkel, om het in goed Belgisch te zeggen. Goed Vlaams.
Ja, op de sukkel, maar wel op de sokkel. Want ze staat toch continu op het hoogste treetje.
Ja, maar ze is nu, du moment, is ze aan het sukkelen. Dus, als er een kans ligt...
Is WK nu. Is nog 2 maanden bijna, hè? Ruim 1,5. Dus als iemand nu sukkelt, is er echt nog veel tijd om bij te trekken.
Ja, er is sowieso, dus, het is nodig voor de rest om überhaupt bij te trekken. Want ja, we hebben het gehad over Van Anrooy. Ook nog niet een lekkere entree in het veld gehad. Pietersen, daar is, ja, lijkt dan wel iets mee. In ieder geval in de verhouding ten opzichte van vorig jaar. Als je Alvarado zegt, kan dan hetzelfde gelden voor Lucinda Brandt?
Nee, dat zeg ik ronduit nee. Nee, Alvarado is toch, die heeft dat vinnige. Die heeft echt die intrinsieke klasse. En Lucinda Brandt is toch meer een stoemper. En die zie ik toch niet als die andere meiden op hun top zijn. Zie ik die daar niet bij staan.
Dat is mooi, hè? Hier zien we toch waar een paradepaardje of een soort persoonlijke
klein beetje wel,
voorkeur prevaleert. Maar ja, ik ben het met je eens. Alvarado rijdt een heel, heel sterk seizoen.
Ja. Ze doet mee, dat sowieso. Laten we... tegen de tijd dat we in Hogerheide rijden, is kijken of ze ook echt een reële kans maken op de overwinning.
Ja, maar reële kans maken op de overwinning of niet, ze heeft gewoon verreweg de allermooiste pedaaltred. Die koede pedaal van Alvarado. Dat is...
Vind je ook mooier dan Pietersen?
Ja.
Het gaat je dus niet om de beheersing, maar ook echt... Het is een bepaald tredje.
Hoe ze op die fiets zit, hoe ze dat stuurtje vast heeft, zo met de juiste hoek in de polsen. Het is een en al kunst.
Het is mooi dat we met ergernis bij jou begonnen, maar dat het toch, ja, richting een ode gaat hier aan het einde van deze zoveelste comeback-aflevering. Zeker
al mijn ernst als sneeuw voor de zon verdampen.
Prachtig, mooi gezegd.
Prachtig. En daarmee verdampt ook de muziek en de eindtune.
Trekt helemaal weg.
Ja, want we zijn er, jongens, en we zijn weer terug. En we gaan dus nu het helemaal anders aanpakken, want we waren er 5 weken niet. Maar volgende week zijn we er gewoon alweer.
Ja, zeker, we zijn er heel snel weer, want er wordt ongelooflijk veel gecrossed de komende week. De komende 10-12 dagen. Dus we zorgen dat we er eind volgende week... Op 29 december, dat we er weer zijn.
En tag ons nou, stel dat je naar een van die crossen gaat, hè, want dit is het moment. Tag ons er eventjes in op Instagram of op Twitter. En als je het leuk vindt om je verhaal te vertellen over je beleving daar bij de cross, bijvoorbeeld Diegen.
Zondheid, hè?
Ja.
Wouter moest even niezen.
Nou ja, dat is ook winter.
Netjes buiten de microfoon.
Dat is ook veldrijden. Dan doe dat dan vooral. Laat dat verhaal weten in de schuine kant.
Zeker. En hou ons sowieso in de gaten, want er zit misschien de komende dagen nog iets leuks aan te komen. Daarvoor vooral onze socials in de gaten houden.
Hou onze socials
in de gaten. @ de schuine kant op Instagram. Daar zijn we het meest actief. Die Facebook bestaat nog wel, maar zit jij nog op Facebook?
Nee. Facebook? Instagram en Twitter en X.
Ja,
zit
precies.
Zit jij overal te volgen?
Ja, maar zit je zelf nog op Facebook?
Heb wel op Facebook gestaan.
Precies, dat heb op Facebook gestaan. Hou onze Instagram vooral in de gaten, want daar zijn we het meest actief. Dus wil je het nieuws heet van de naald over de schuine kant. Dit was hem dus voor deze keer. We zijn er weer over ruim een week.
Adieu.
Adieu.
Adieu.